We zijn als gemeente zijn we bezig met het jaarthema en de jaartekst voor de gasten in ons midden. We willen dit jaar echt nadenken over gemeente zijn. En de jaartekst is 1 Korinthe 12, vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. En het thema van de preek is heiligheid en reinheid. En ik zal zo dadelijk een tekst erover lezen, over heiligheid en reinheid. Het gaat in bijzonder over de heiligheid natuurlijk in uw eigen leven en de reinheid in uw leven. En daarmee ook verbonden de reinheid en heiligheid in de gemeente. En Johan die had de teksten gezien waar ik over spreek. Johan, onze Johan, de mede-oudste, want we hebben meerdere Johannen. En hij zei, Miel, dat is een hele pittige preek. Ja, dat is een hele diepe preek, zal het zijn. Ik bid echt dat het aankomt als je over heiligheid en reinheid spreekt in de gemeente, dan is dat altijd, dan merk je gewoon ook dat er ook een beetje spanning eigenlijk steeds mee gepaard gaat. Maar voordat ik daarover wil spreken, heb ik echt iets op mijn hart wat ik eigenlijk wil delen, zodat er echt een... Dat wil ik echt heel graag met u delen. Ik was vorige week zondag, hadden we een gemeentedag. En het heeft mij ontzettend ontroerd en geraakt. Aan de ene kant was het zo dat Edward en zijn huiskring, die hadden hier, zeg maar, iedereen, elke huiskring deed iets. En beelden iets uit over gemeente zijn. En Edward was hier met zijn huiskring en hadden een potpourri van liederen gemaakt en het raakte me zo, als het ging over samen gemeente zijn, over elkaar echt opbouwen, voor elkaar er zijn. En het bedouwde me echt van deze mensen, ook als ik dan zie de andere groepen, toen Gerrie stond met die hele groep aan vreemdelingen, en er kwam echt iets van een diepe ontroering in mijn hart van, ik hou van deze mensen. Ik hou van jullie. En deze week, toen was ik, zeg maar, meerdere gemeenteleden heb ik deze week ontmoet. De ene die kwam bij ons thuis om te spreken over, na te denken hoe de gemeente te dienen. Ik ontmoette mensen bij andere gemeenteleden die daar aan het helpen waren. En weet je, toen ik daarmee die situaties die ik daar tegenkwam, die ontroerden me zo ontzettend. Dat ik echt diep geraakt werd, doordat ik echt ervoer, ik hou van de mensen, van mijn broers en mijn zussen. Het zijn mijn broers en mijn zussen. En ik vraag me eigenlijk bij sommige preken vraag ik me eigenlijk twee vragen altijd. Als ik dan klaar ben, ik heb deze preek, heb ik dinsdag geschreven, heb ik twee vragen steeds. De eerste vraag die ik me stel is, Heer, wat vindt u van datgene wat ik wil delen? Ik vraag me nooit af, Heer, wat zouden de mensen vinden wat ik ga delen? Dat zou me echt belemmeren, zeker bij dit onderwerp. Maar ik vraag me af, Heer, als ik dan klaar ben, behaag ik u hiermee? Is er glorie? Is er eer voor u? En de tweede vraag die ik me stel is, houd ik van de mensen wat tegen ik spreek? Houd ik ervan? Dat geeft namelijk de toon aan. Want het gaat eigenlijk om deze prediking, als het gaat over heiliging en reiniging. En dan zal ik ook erover spreken, over Matthäus 18 bijvoorbeeld, wat het betekent om met mensen onder vier ogen te spreken en daarna een getuige erbij te zetten. Het gaat over, zeg maar, het gaat ook een gedeelte over terechtwijzing, hoe daarmee om te gaan. Over tuchtiging in de gemeente is een onderwerp dat je eigenlijk zelden hoort. Ik heb veel preken, hoor ik, maar ik hoor zelden een preek over hoe elkaar echt het goede aan te leren. Dus dat moet je in je hart opbergen. dat ik echt me gevraagd heb en ik weet, ik hou van de mensen waarvan ik tegenover me sta, die hier zitten, die liefde die ik zo ervaar om broer en zus te zijn. En zo wil ik met u namelijk deze preek, deze reis een beetje maken over samen gemeente te zijn en dan een reinheid en een heiligheid. En de tekst waar ik vanuit vertrek, dat is een tekst uit 1 Korinthe 3, vers 16 en 17, waarin dan staat, laat je maar zien, Jesse. Daar staat, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? En je moet letten wat God hier zegt, als wat Paulus schrijft aan de gemeente. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. En belangrijk is dat u in de context ziet, dan moet u thuis maar lezen, in 1 Korinthe 3, daar gaat het over de gemeente, over het bouwwerk van God. Er staan ook teksten natuurlijk dat wij persoonlijk de tempel van de Heilige Geest zijn, dat mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Maar deze tekst gaat in het heel bijzonder over dat als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Vader, we willen u zo bidden, als we zo nadenken over de heiligheid van de gemeente, als we zo nadenken over de reinheid die u echt wilt bewerken door het aanschouwen van u, uw heerlijkheid en uw heiligheid, dan wil ik u zo bidden dat u me de juiste toon en de juiste woorden geeft, dat het diep raakt in ons leven. En Heer, ik wil u zo bidden dat u spreekt met die Heilige Geest. Bedouw de zaal met die Heilige Geest. Bedouw mij als een werktuig, als een instrument, als een middel in uw hand. Bedouw deze zaal. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik heb 2 weken of 3 weken geleden ben ik begonnen met Handelingen 2 om iets te delen over de gemeente van Jezus Christus, hoe die ontstaan. Die eerste gemeente in Handelingen 2, waar de Pinksterdag is, de Heilige Geest wordt uitgestort en de gemeente, het lichaam van Christus, dat wordt gevormd. En dan zie je eigenlijk in Handelingen 2 dat de kenmerken van die eerste gemeente, dat zijn eigenlijk 3 kenmerken. Het eerste kenmerk is dat ze naar boven gericht zijn. Ze zijn echt naar God toe gericht. Ze willen hem verheerlijken, hem aanbidden, hem ontmoeten tot glorie van de Heere God en tot glorie van de Heere Jezus echt leven. Het tweede is dat ze naar buiten gericht zijn. Ze verkondigen het evangelie, ze zijn het, als het ware een brief van de Heere Jezus, een geur van Christus, een sieraad van Christus. Mensen die met deze mensen, met deze broers en zussen in aanraking komen, die daarin kunnen ze als het ware lezen dat ze een geschreven brief zijn van de Heer Jezus. En door die ontmoetingen zie je dat mensen echt tot geloof komen. Evangelisatie in Handelingen betekent eigenlijk veranderde mensen die Jezus laten zien. En dat ook onderstrepen, daar waar nodig, met woorden. Maar ze laten het evangelie zien, hoe ze veranderd zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze nu zijn. En dat ontmoeten mensen. En dan zie je ook dat er een enorme spanning is in Handelingen. Dat er aan de ene kant worden er dagelijks mensen toegevoegd. En aan de andere kant is het zo dat mensen op afstand blijven. Want ze weten, dit is rein. Dit is heilig. Als ik me daarbij voeg, dan moet er een innerlijke verandering zijn. En dan is die gemeente, die is niet alleen naar boven en naar buiten gericht, maar die is ook naar binnen gericht. Dan zie je dat de mensen, die broers en zussen, die delen met elkaar. Ze komen voor elkaar op, ze bidden voor elkaar. Ze breken samen het brood. Ze hebben avondmaal, maar eten ook thuis. Ze hebben met elkaar, delen ze de noden en ondersteunen elkaar. En dat is zo indrukwekkend, dat eenvoudige kerk zijn. Dat die eenvoud die er eigenlijk uitspreekt, niet een programma, niet een discipelsprogramma of een of andere hype. Het is gewoon zo dat de mensen die zijn bezig met Gods woord, met de Heilige Geest en zijn veranderd. En daarmee bereiken ze hun omgeving. Ik heb toen 2 weken geleden gesproken over dat de gemeente van die eerste gemeente, die had een hele andere kijk op Leiden. Die wisten dat als ik voor Jezus koos, als ik voor Jezus ga leiden, als ik voor Jezus ga leven, brengt dat met mij mee Leiden. Dat is een heel andere kijk hoe wij kijken naar Leiden. Ik heb dat toen uitgelegd, dat als het over Leiden gaat, dan zie je eigenlijk dat we een beetje die theologie van de vrienden van Job zo een beetje aanhangen, van als er lijden is, dan moet er een oorzaak zijn. En die oorzaak die moet eigenlijk zijn in het leven van diegene die lijdt, dat die, zeg maar, misschien is er zonde of minder geloof. Terwijl die eerste gemeente die zei van lijden hoort bij Jezus. Dat wordt in 1 Petrus 4 wordt er bijvoorbeeld gezegd, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de zorg van deze gemeente voor heiligheid en reinheid. De zorg die er is voor heiligheid en reinheid. Weet je, de eerste zorg die de Heer Jezus eigenlijk heeft voor de gemeente, dat is dat ze rein is. Dat ze een smetteloze bruid is. We vinden dat onder andere in Efeze 5, vers 26 en 27, waar staat zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. En het spreekt over een morale volmaaktheid, een volkomen heiligheid. En natuurlijk is het zo, en dat zijn we ons allemaal bewust, dat dat pas voltooid zal zijn op het moment dat die bruid en de bruidegom, als de gemeente, lichaam van Christus, met Christus verenigd is. Maar deze reinheid en heiligheid begint hier en begint nu. Daarom schrijft Paulus dat aan die Efezers, dat er, als je je voegt in die gemeente, dan zal de Heer Jezus zal echt deze bruid reinigen en heiligen. En dan zie je op een gegeven moment ook dat er staat over die naam van die wat gemeenten zijn in het Grieks eigenlijk, wordt er een prachtige woord eigenlijk gebruikt. En dat is namelijk het woord ecclesia. Dat wordt zeg maar vertaald in onze Bijbel met gemeente, met kerk, met gemeente. En ecclesia betekent eigenlijk als het ware uitgeroepen. De uit de wereld geroepen. Bijeengebracht en eruit geroepen, als het ware uit het, zoals je zeg maar een, als er bijvoorbeeld, je moet zich voorstellen, mannen hebben gisteravond een kampvuur gehad en dan staan ze voor het kampvuur en op een gegeven moment dan heeft iemand 100 euro, zeg maar, vraagt iemand anders, heb je 100 euro? Ja, heb ik. En dan dwarrelt die 100 euro, die dwarrelt ze langzaam het vuur in. En dan komt iemand en die rukt dat eruit. Hij rukt het uit het vuur. Hij rukt het uit het bederf. Hij rukt het uit de totale ondergang. En dat is eigenlijk dat woord, ecclesia, uitrukken, ergens toevoegen en ergens bijbrengen onder het hoofd van Christus. En dan zie je eigenlijk dat als je dan echt bekijkt dat we onder het hoofd van Christus gebracht wordt, dan zie je ook waarom dat alles dan, die bruid die dan bij het hoofd, als je het over het plaatselijke lichaam hebt, als je het over de plaatselijke kerk hebt, ben voorzichtig als je spreekt over andere gemeentes. Omdat die gemeente, dat is niet een verzameling van mensen. Maar als je het hebt over een plaatselijke gemeente, dan heb je het over een verzameling mensen die uit het vuur gerukt zijn en onder het hoofd van Christus zijn gebracht. Die gemeente, dat is het lichaam en het hoofd. En ik ben altijd heel voorzichtig als ik spreek over andere gemeentes of andere voorgangers. Omdat ik besef, dit zijn plaatselijke kerken, dat zijn plaatselijke ecclesia, dat is een plaatselijke groep kerk die is samengebracht. En dat beseft u ook, dat als wij zo onder dat hoofd, in die heiligheid, in die reinheid van Christus gebracht zijn, dat die tekst dan zegt, weet u niet dat u de Gods tempel bent en dat de geest van God in je woont. God heeft die, prachtig was dat bij de kring van Henk en Annie, die hadden een tempel gemaakt. En dan hadden ze steentjes, vorige week hadden we een kartonnetje, kregen we met daarop een plakkertje. En dan mocht je je naam opschrijven. En dan mocht je dat dan brengen naar die tempel. En dan werd dat gevoegd in die tempel. En dat is zo. Zo is het. Dat je uitgerukt wordt. En dat je dus klaargemaakt wordt om gevoegd te worden in die tempel, om zo die tempel van de Heilige Geest te vormen, waar de Heilige Geest in ons is. En u moet zich voorstellen, wij zijn hier een plaatselijke gemeente waar de Heilige Geest in is. En dat betekent, waarom heet de Heilige Geest de Heilige Geest? Waarom spreken we niet over de Heilige Jezus of over de Heilige Vader? Natuurlijk is God heilig en de Heer Jezus heilig. Maar specifiek wordt er in de Bijbel gesproken over de Heilige Geest. En dat betekent dat Hij de Geest is van de Vader en van de Zoon die ons heiligt. Die ons in een heiligingsproces brengt. Die heiliging geeft in de gemeente. Die reinheid geeft in de gemeente. En het is zo dat als je zeg maar spreekt over heiliging, en dan is het zo dat dat waar ik over ga spreken is niet zo populair. Omdat de vraag is eigenlijk, ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb ik eigenlijk, als ik de algemene trend in plaatselijke gemeentes zie, als het gaat over zonde of over onreinheid, dan is dat twee manieren om daarmee om te gaan. Of te negeren, of het te leggen bij, dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. En zoals Pilatus je handen in het onschuld te wassen en te zeggen, het is persoonlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar het is niet alleen persoonlijke verantwoordelijkheid als het de gemeente raakt. Als je spreekt over terechtwijzing, dan is het namelijk, dan is dat ontzettend belangrijk dat natuurlijk dat het een persoonlijke verantwoordelijkheid is, maar daar komt pas echt liefde aan te pas als je iemand ook daarin durft te helpen, durft aan te spreken. Maar ik weet dat mensen soms denken, en dat, ik leid er echt onder, als er soms situaties in de gemeente zijn en dan spreek ik met Johan erover en dan bidden we ervoor en dan willen we mensen echt helpen. En dan als je het zeker hebt over morele zaken, als iemand samenwoont of als iemand zeg maar een seksuele relatie aangaat terwijl hij niet getrouwd is en je gaat zo'n persoon helpen, je spreekt het aan, ik zal zo dadelijk laten zien hoe. Maar dan krijg je snel opmerkingen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Of dat je een opmerking krijgt dat het liefdeloos is om iemand op te wijzen. En terechtwijzing en liefde horen bij elkaar. Weet je, het is zo dat dat is natuurlijk zo dat we vaak de route willen nemen van de minste weerstand. Maar als je dat doet in de gemeente, en ik zal je dat laten zien, dat is een ramp. Dat is voor de gemeente een ramp. Dat is echt, brengt hele grote schade toe. Ik wil je een voorbeeld laten zien wat dat betekent eigenlijk als je dat laat liggen. Ik laat twee voorbeelden zien. Eén uit het Oude Testament en in het Nieuwe Testament hoe je daar eigenlijk mee moet omgaan. Ik werd er heel erg geraakt. Ik zal vanavond ook iets delen over het boek Jesaja. Over Jesaja 6, waarin het gaat over de heiligheid vanavond. Maar ik was het boek Jesaja aan het lezen, het eerste hoofdstuk. En dan zie je eigenlijk dat daar zie je het volgende gebeuren, dat Het volk begint met zondigen en niemand treedt op. Niemand zegt er iets van. En wat gebeurt er in Jesaja 1 als je dat bekijkt? Dan is het zo dat er een enorme religiositeit is. Er worden offers gebracht. Die mensen komen samen om God te aanbidden. Ze zijn samen om, zeg maar, de Heer te loven. Als je daar misschien tussenin zou staan, dan zou je denken, dit is geweldig. Wat een muziek, wat een passie, wat een offers wat daar gebracht worden. En wat er eigenlijk gebeurt in Jesaja 1, is niet meer vanuit een intimiteit, vanuit die intense relatie met God, maar wat er overgebleven is, is religie. Vorm, uitingen. En dan zie je op een gegeven moment dat God zegt, ik haat het met heel mijn ziel. Die onreinheid, die onheiligheid, dit heeft enorme gevolgen. Dat schrijft Jesaja 1 vers 15, daar staat, en wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed, was u en reinig u. En als de gevolgen zo groot zijn, dan zie je eigenlijk dat liefde en terechtwijzing, dat bij elkaar hoort. Ik zal zo dadelijk ook laten zien wat terechtwijzing is. En ook dat je het niet fijn vindt. Ik moest er nu vanmorgen nog, zo aan denken. Ik kwam binnen en was ik met iemand aan het praten en had ik de handen in de zak. Was ik zo met iemand aan het spreken. Kom Rietje naar me toe net, zegt ze, je moet niet met je handen in de zak staan als je met mensen spreekt. Dat ziet niet uit. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Vind je dat fijn? Nee, dat vind je niet fijn. Ook in de auto als ik aan het rijden ben. Dan zegt Rietje, je rijdt 60. Je mag je 50. Of, en dan begin ik al te zoemelen. Dan zeg ik, nee, het is geen 60, het is 58. Omdat we terechtwijzingen, die vinden we niet gewoon fijn, maar dat is gewoon liefde. Dat is ontzettend liefdevol om iets te zeggen. Ik zie sommige vrouwen nu naar andere mannen zeggen, kijk. Maar het is ontzettend liefdevol. Maar weet je, we lijden in de gemeente soms onder de wet van verborgen liefde. Wat is verborgen liefde? Verborgen liefde is eigenlijk dat je ziet, het gaat niet goed met iemand. Je ziet dat hij van het pad afgaat. Je ziet eigenlijk dat hij niet tot zijn recht zal komen. En verborgen liefde is eigenlijk dat je dan ter wille, omdat je denkt, als ik dat ga aanspreken, als ik daar in zijn leven ga spreken, zal ik hem pijn gaan doen. Het zal hij niet fijn vinden. En verborgen liefde wil eigenlijk dan zeggen dat je het niet doet en dat je met pappen en nat houden de zaak eigenlijk wil sussen. Dat is verborgen liefde. Maar Spreuken 27 zegt over verborgen liefde, een openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden geslagen door iemand die lief heeft, zijn tekenen van trouw. Maar overvloedig zijn de kussen van de vijand. Dat is iets wat ik echt in mijn hart heb opgeborgen. Dat heb ik echte vrienden die zeggen mij als het niet goed gaat. Echt, als je getrouwd bent, dan is het zo dat je vrouw, als ik het zo gewoon naar mijzelf betrek, dan is het zo dat degene die in mijn leven spreekt, die hebben me zo lief, dat ze ook de moeite durven te nemen om dingen die echt moeten verbeteren, of waarin je ziet van daar gaat hij echt helemaal daarnaast, om dat te zeggen. Ook ten koste misschien van een woordenwisseling. Je kinderen, we hebben volwassen kinderen. Ik vind God dankbaar voor zowel mijn kinderen als mijn schoonkinderen. Dat als ze zien dat er iets is, dat ze met ze vragen, let je goed op mam. Ben je niet te druk? Het is zo'n zegen dat je dan Zeg maar dat mensen in je leven spreken en dat is, als het echt om iets gaat, is het niet fijn. Het is niet fijn. En dat merk je zelf ook wel als je iemand aanspreekt dat dat niet fijn is. Maar het is heel erg zo dankbaar dat er mensen zijn die mij soms pijn doen. Om het aan te spreken. Om het niet te laten lopen. Om niet de kussen te ontvangen van zeg maar een vijand. Maar dat mensen me oprecht lief hebben en in mijn leven spreken. En één ding is het belangrijk om te weten voordat ik zeg maar naar de Korinthebrief ga en wat de terechtwijzing eigenlijk is, is om te weten wat het niet is. Wat het niet is. In Jesaja 58, daar staat, u moet eens opletten op dan en als. In Jesaja 58, daar staat, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, hier ben ik. Als. Dan als. U het juk uit die middenweg doet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Weet je, terechtwijzen is niet met de vinger wijzen. Van kijk eens hoe hij daarnaast ligt. Kijk eens wat hij doet. Kijk eens hoe hij met zijn geld omgaat. Kijk eens wat hij wel en niet laat. Kijk eens hoe die leeft. Kijk eens naar zijn huwelijk. Kijk eens naar zijn kinderen. Kijk eens naar zijn opvoeding. Hoe die de kinderen opvoedt. Het wijzen met de vinger. Dat is geen terechtwijzing. Dat is niet hoe God het wil. En ik snap heel goed als je het over tucht hebt, over terechtwijzen, dat dat gepaard gaat met negatieve gevoelens. Ik begrijp het echt heel erg goed. Omdat je denkt dan, als je het hebt over terechtwijzing in de gemeente, dan denk je over straf. Je denkt eigenlijk over soms aan een tuchthuis of een gevangenschap of manipulatie. Of dat je iets moet doen wat je niet wil. Of dat er je gedwongen wordt tot iets wat je niet wil. Maar terechtwijzen is niet iemand een goed de mantel uitvegen. Verre van dat. En een begrip terechtwijzen of tucht, tucht kom je niet in die zin, dit woord komt niet voor. Maar je ziet het wel in de hele Bijbel als een principe van een plaatselijke gemeente. Dat er terechtwijzing is, dat je geholpen wordt. En wat is het dan nu precies? Het prachtig woord, wat dat eigenlijk laat zien, dat is 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te verleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk toegerust. Het betekent het goede aanleren. Dat betekent het. Door middel van Gods woord, door middel van onderwijs, leer je het goede aan. Het prachtige is, in de Hebreeënbrief zie je dus dat de Heere God ons tuchtigt als we kinderen zijn. En weet je, er is een groot verschil tussen straffen en tuchtigen. Straffen heeft te maken met je verleden. En tuchtigen heeft te maken met de toekomst. En dat moet je altijd goed onthouden. Als je iemand straft, dan gaat dat over zijn verleden. Maar als je iemand tuchtigt, dan leer je hem het goede aan. Je spreekt in dat leven, je leert hem het goede aan, zodat hij in de toekomst eigenlijk meer op Christus gaat lijken. Dat hij meer zal laten zien van de heerlijkheid van God. Dat hij meer een brief is van Christus. En ik wil even kijken naar een heel moeilijk voorbeeld. Een verschrikkelijk voorbeeld, dat het überhaupt in de Bijbel staat, vind ik eigenlijk een enorme openbaring, hoe God eigenlijk zijn woord geschreven heeft en dat hij alles bij naam noemt. En het gaat over de gemeente in Korinthe. De gemeente in Korinthe, het is zo dat Paulus heeft daar 18 maanden geleefd. Je vindt in Handelingen 18 een prachtige beschrijving hoe die gemeente is ontstaan. Paulus die is daar geweest, er komen mensen tot geloof, er komt een gemeente tot ontstaat daar. En het mooie is in Handelingen 18, we zeiden het ook vanmorgen in het gebed, in Handelingen 18, daar staat dat God zegt tegen Paulus, blijf hier, want ik heb veel volk in deze stad. En zo ontstaat eigenlijk die gemeente. Paulus is daar 18 maanden, hij gaat dan weg, en op een gegeven moment, dan moet hij een brief naar hen schrijven. Veel is het zo dat de meeste brieven, die bijvoorbeeld de gelaten brief is een brief, die wordt eigenlijk vaak geschreven vanuit dat er een vals leer is in een gemeente. Maar hier heb je het eigenlijk te maken met een leefwijze van onreinheid en onheiligheid. En dan schrijft hij aan die gemeente in Korinthe, in 1 Korinthe 5 vers 1, men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Moet je voorstellen wat hier eigenlijk aangesproken wordt. Er worden geen details genoemd, maar in ieder geval is het zo, waarschijnlijk denk ik dat die vader van die zoon, dat die zeg maar met gescheiden is geweest en een tweede vrouw heeft en dat zijn zoon een relatie heeft met de vrouw van zijn vader. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar hij geeft eigenlijk geen details hier. En weet je waarom dat hij geen details geeft? Omdat de hele gemeente daarvan weet. Ze weten ervan. Want hij zegt dan, en hij doet zich gewichtig voor, dat is het tweede wat erop volgt, en hij doet zich zo gewichtig voor, kunt u niet beter treuren om hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen. Weet je, het is zo dat wat Paulus hier eigenlijk, doordat hij die vragende zin eigenlijk geeft, is het zo dat er twee dingen eigenlijk aan de hand zijn. Aan de ene kant is het schrijnend wat daar eigenlijk gebeurt. En aan de andere kant is het zo dat de gemeente zich eigenlijk daar ook nog voor op de borst klopt wat er gebeurt. Kijk eens hoe tolerant we zijn. Kijk eens wat we allemaal toelaten. Kijk eens hoe lief we elkaar hebben. Verborgen liefde. Kijk eens hoe breed wij eigenlijk alles zien. En het probleem wat hij ziet is niet alleen de zonde, maar het probleem wat Paulus eigenlijk schrijnend tegen de borst stuit, is dat de gemeente als geheel en de oudsten het laten lopen. Ze laten het gewoon lopen. En dan, eigenlijk is het zelfs zo dat ze er trots op zijn, dat ze zo tolerant zijn. En dan grijpt Paulus die situatie aan om iets duidelijk te maken hoe we met elkaar eigenlijk moeten omgaan. Dan is het zo in 1 Korinthe 5 vers 11 zegt hij dan, en dat is heel erg scherp wat er nu gebeurt. Ik denk dat als wij deze woorden zouden gebruiken hier in de gemeente, dan zouden we zeg maar snel de bediening neer kunnen leggen en we de deur verkregen gewezen. Maar de scherpte waarmee hij hier eigenlijk de zaak neerzet, waar het om gaat, dan zegt hij, maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger of een hebzuchtige of een afgodendiener of een lasteraar of een dronkaard of een rover, dat met zo iemand moet u zelfs niet eten. En hij geeft ook de reden aan waarom. Dat laat ik u even zien. 3 redenen. Waarom is die zo scherp? Waarover gaat het nu eigenlijk? Als je die dingen in het midden toelaat. Als je niet spreekt in het leven van iemand. 3 redenen geeft hij in 1 Korinthe 5 vers 1 tot en met 11. Het eerste is wat hij zegt. Het gaat om Gods glorie. Het gaat om de tempel. Het gaat om de bruid. Het gaat om de geliefde zoon. Want hij zegt in het hele gedeelte, u bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Paulus grijpt deze situatie eigenlijk aan om te laten zien dat er een groot offer is gebracht. En dat die gemeente gereinigd en geheiligd en onbesmet moet zijn. Dat er zonder rimpel en zonder smet. En als je dat gewoon laat lopen, als je dat gewoon laat dat liggen, gaat dat eigenlijk ten koste van Gods glorie, ten koste van Gods eer. U moet zich voorstellen dat het gaat over de bruid. En die bruid, de bruid als geheel, ziet hij. En die bruid, stel dat die bruid zich met hoererij afhaalt, met andere mannen, zeg maar, slaapt, met andere mannen bezig is. En het is de bruid van Christus. Wat zegt dat over de bruidegom? Dat zegt veel over de bruid, maar dat zegt ook iets over de bruidegom. Hoe de bruid over die bruidegom denkt. En de glorie van God en de eer van God en de heerlijkheid van God komt in het geding. Als je dat als gemeente gewoon laat lopen. Het tweede wat hij aangeeft is dat er liefde voor degene die zondigt, tot opbouw van degene die zondigt. Je zult het moeten aanspreken voor degene die zondigt. En nu komt er een uitspraak die is zo heftig, die is zo ontzettend heftig, dat Paulus zegt, maar dan geeft hij ook aan wat er gebeurt als je dat niet doet, als je dat niet aanspreekt. Dan zegt hij om hem die dat zo gedaan heeft. En ik zal zo dadelijk eigenlijk die bijzinnen weglaten die heel erg belangrijk zijn. Om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus over te geven aan de Satan. Tot verderf van het vlees. Opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk schrijft hij... Hij doet het in de naam van de Heer Jezus, maar die zin is helemaal die bijzin ertussen uit te nemen. Om hem die dat zo gedaan heeft, over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Weet je, in Matthäus, dan zegt de Heer Jezus, als hij het heeft over de gemeente en over gemeentebouw, dan zegt hij, als iemand zondigt, tegen u zondigt, dan is het zo, dan ga je eerst onder 2-4 ogen spreken. Daarna, als dat niet lukt, en dat is niet één gesprek, dat zijn meerdere gesprekken, ook om iemand te leren hoe die denkt, te leren hoe hij goed kan denken, hoe die overeenkomstig Gods woord kan denken. Hoe die de waarde kan zien. Waarom die dingen doet. En waarom dat die dingen niet laat. Dat moet je allemaal begrijpen. Dat is niet één gesprek om iemand de mantel uit te vegen. Maar dat is een gesprek onder 4 ogen waar je een hele tijd mee bezig bent. Maar als die dan niet luistert, komt er een moment dat er een, zeg maar, iemand bijgehaald wordt. Het liefst is een vriend. Iemand die ontzettend veel van hem houdt. Die betrek je daarbij. Dan ga je weer met hem spreken. Als hij dan niet luistert, dan zeg je het tegen de gemeente. En als de gemeente, als hij naar de gemeente niet luistert, dan wordt hij, zeg maar, dan zei hij als een heiden en tollenaar. Als het ware wordt hij buiten de gemeente geplaatst. Wat Paulus hier eigenlijk uitlegt is dat principe. Wat Paulus hier zegt is dat als iemand blijft volharden, dat hij als het ware in de wereld geplaatst wordt, opnieuw. En dan ziet hij dat hij daar niet thuis hoort. Als het echt een broeder is, dan zou je zien dat hij het gaat missen. Hij gaat hunkeren naar de gemeente. En de bedoeling is, dat zie je hier ook, de intentie is behoudenis. Er is zoveel onwetendheid, zoveel niet weten en niet kennis, omdat we uit de buik eigenlijk reageren. Omdat we denken van, dat kun je toch niet maken. Dat is toch niet liefdevol. Maar je bent eigenlijk bezig met de behoudenis van iemand. Je bent bezig hem bij Christus te brengen. En als dan alles gefaald heeft, en dat kan maanden duren, dan is het zo dat je tot de uitspraak komt, je bent niet meer welkom. Als gemeente. Waarom? Is de derde reden, reinheid in de gemeente bewaart de gemeente voor de ondergang. Zeg maar, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele zuurdeeg doorzuurt? Dat is een wetgeving in Gods woord. Die vindt u om de tijd. Heb ik de teksten niet opgeschreven, maar u kunt het thuis nalezen in Haggedi 2, vers 13 en 14. En op die wet is één uitzondering. Prachtig. Die wet die zegt, als het onreine met het reine in aanraking komt, wat gebeurt er dan? Stelt Haggedi, die krijgt de vraag gesteld. Is het dan dat het reine onrein wordt, of wordt het onreine rein? En dan zegt Haggai, het reine wordt onrein. Dan krijgt hij de tweede vraag gesteld. Als het heilige met het onheilige samenkomt, wat gebeurt er dan? Wordt dan het heilige onheilig, of wordt het onheilige heilig? En het antwoord is, het heilige wordt onheilig. Dat is een wet. Dat is één uitzondering. Prachtig. Geweldig. Die uitzondering is een persoon. Als de Heer Jezus een dode aanraakt, wordt hij levend. Als de Heer Jezus een melaatse aanraakt, wordt hij rein. Als de Heer Jezus iemand die met demonen bezeten is, aanraakt, wordt hij bevrijd. Het is zo indrukwekkend dat hij gewoon compleet de uitzondering is. En dat is zo bijzonder ook. En daar zit ook de absolute zegen voor ons in. En weet je, het is zo dat van belang dat we echt mogen zien dat het echt erop aankomt. Ik geloof dat als een gemeente groeit in diepte. En met diepte bedoel ik in de relatie met Christus. Als een gemeente groeit in reinheid daarmee. Want reinheid en heiligheid kun je niet uit jezelf persen. Reinheid en heiligheid is iets wat de Heilige Geest in je gaat bewerken. En waar broers en zussen bij betrokken zijn. Waar Gods woord in het bijzonder bij betrokken is. Maar dat je dan gaat doen wat je snapt. Dat je gaat doen, Heer, dit begrijp ik. En ik kan me goed voorstellen. Ik kan me zo ontzettend goed voorstellen. Dat je op dit moment misschien, dat er mensen in de zaal zijn en dat die in hun hoofd krijgen, ik moet met dingen stoppen. Ik moet er een einde aan maken. Ik moet dan niet mee doorgaan. Ik hoop het. Ik bid ervoor. Ik heb ervoor gebeden. Dat je echt begrijpt van, het is van belang. Niet alleen voor je eigen belang, maar het is ook een belang voor het geheel. En waarom? Omdat Gods glorie en Gods heerlijkheid ervan afhangt. Omdat je eigen functioneren en bediening en groeien in Christus ervan afhangt. Maar meer nog, dat de reinheid in de gemeente ervan afhangt. En Gods heiligheid. En ik ben echt diepte van overtuigd dat als een gemeente groeit in diepte, groeit in die relatie, dan zal ze ook groeien in aantal. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je ziet het in Handelingen, je ziet het in Korinthebrief, overal zie je eigenlijk daar waar een diepe relatie met Christus is, waar echt Christus wordt geleefd, waar mensen binnenkomen en ze zeggen, Christus in jullie midden. We ruiken en we proeven en we smaken de goedheid van God, zijn bemachtigheid. Maar we smaken ook en we proeven ook de heiligheid van God en zijn reinheid in je leven. In jullie leven. In ons leven. Dan is dat diepe genade. Laten we zo stil zijn. Dan zal ik zo bidden. Ik wil de muzikanten ook al vragen om naar voren te komen. Ik zal zo bidden en ook de zegen uitspreken, zodat we dan een laatste lied samen zingen. Heer, we willen zo knielen voor u, zo aanbidden en weten dat u een heilige en reine, heilige God bent. Als Jesaja u ziet, dan schreeuwt hij het uit. Ik ben onrein, ik ben onheilig. Als hij zo geconfronteerd wordt met die heiligheid en met die reinheid. En dan komt u om ons te reinigen. En Heer, ik bid zo voor ons als plaatselijke gemeente. Dat we zien dat het tot nou komt. Het komt nou, Heer. Om in die relatie met u te leven. We kunnen niet maar doen wat we goed vinden in eigen ogen. We willen u bidden dat u met die Heilige Geest ons bedouwt. En diegenen die echt weten, ik moet dit veranderen, dat die een besluit neemt. En dat u komt en een bedouwd en de kracht van de Heilige Geest over het leven komt. Om niet meer onder dat juk te leven en die kracht van de zonde te verbreken, Heer. Vader, u bent zo bezig, Heer Jezus, u bent zo bezig om de bruid te reinigen en te heiligen. Maar dat gaat niet buiten mij persoonlijk om. Ik ben deelgenoot van deze bruid. Ik ben steen van dit gebouw. Ik hoor bij deze tempel. En zo willen we u bidden. Dat u ons echt bedouwt met de Heilige Geest. En dat we daarin echt mogen wandelen. Mogen groeien. Dat we niet meer wandelen in de zonde. Maar dat we onze zonde belijden. En nalaten. En dat we die vreugde dan ook vinden in de overwinning in u. Zo willen we echt zegen uitspreken, Heer. En ik zou u willen vragen om daarbij te gaan staan. Vader, we willen zo echt die zegen ook ervaren over ons leven. Bemoedigd worden, gezegend worden door de Allerhoogste. Voordat we dat laatste lied echt zo zingen in die grote uitbundigheid. De Heere, die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u de vrede van Jezus. De vrede van de Messias, de vrede van de Verlosser. De vrede van Jezus onze Heer. Amen.